Swammerdam.
Ja, goedemorgen. Leuk dat je luistert naar Radio Swammerdam. Je wekelijkse uurtje radio op de zondagochtend. En ook welkom vanuit alle podcastkanalen. We gaan het vandaag hebben over de internetcultuur. Cultuur op het internet. Heel toevallig, sorry voor de podcastluisteraars, maar mensen live hebben net een radioreclame gehoord van Sieren. Die ging over polarisering. Daar gaan we het ongetwijfeld over hebben, want de internetstaat van nu doet misschien eigenlijk niet anders. Maar voordat we dat doen, hebben we het een hele lange tijd over de geschiedenis van het internet. We hebben een column en we hebben ook wat fragmenten meegenomen. Bij mij in de studio zit Daniel de Zeeuw. Daniel is docent in digitale mediacultuur aan de UvA en onderzoeker bij het Instituut voor Mediastudies in Leuven. Zijn onderzoek focust zich op post-truth, memes en radicale online subculturen. Tegenover mij zit Emerens Kaptein. Is hier vaste redacteur. En naast mij Nicole Kaandorp. Eerst, Daniel, herken jij dit geluid?
Ja, maar kan ik het ook verstaan? Nee. Ja, nee, ik ken het inderdaad wel. Ja, ik voel me gelijk al een soort opa. Maar inderdaad heb ik nog meegemaakt dat je online ging. Dat je eerst deze machine aan moest slingelen.
Wat is het? Wat is het voor geluid?
Ja, dat is een ISDN modem. Of een 56K modem, hoe ze het ook noemden. En dan hoor je inderdaad gewoon echt twee telefooncentrales eigenlijk met elkaar praten. Om even een verbinding te testen.
En dat was hoe we het internet opgingen in de, ja. In de vroeger, ja.
Ja, maar ze nog moest wachten op plaatjes om te downloaden.
Ja. Precies.
Net misschien een mp3'tje nog eraf kon slepen.
Daniel, jij bent mediaonderzoeker. Jij focust je vooral op subculturen en post-truth, dus op het internet.
Ja.
Hoe doe jij dat? Ga je dan gewoon heel veel online en kijk je wat daar gebeurt?
Ja, dat zou nog gewoon een dagtaak zijn. Dus het is inderdaad, het is zo moeilijk om over het internet überhaupt te spreken. Zeker nu. Ik bedoel, misschien in de jaren 90 kon je nog wel over het internet hebben. Mm-hmm. Maar nu is het zo divers, zo groot, zoveel verschillende platforms, apps. Het is eigenlijk ook nog maar de vraag of het überhaupt nog zin heeft om het over het internet te hebben. In de zin waarin het in de jaren 90 het wereldwijde web was, wat een soort publiek domein was. Terwijl als je nu kijkt naar de Facebooks en Instagrams, dan is het allemaal, is het niet meer publiek beschikbaar. Het is allemaal, zeg maar, algoritmisch afgeschermd. Dus in die zin zijn er heel veel verschillende internetten.
Maar dat was vroeger anders. Wanneer begon dat?
Ja, dus inderdaad, in mid jaren 90, zeg maar, werd het internet voor het eerst beschikbaar voor consumenten in Amerika, iets eerder dan in Nederland. Maar goed, in de jaren 70, 80 had je al een soort militaire, academische varianten van het internet. Vrij lokaal nog. En kon je ook wel via telefoonmodems inbellen op bulletin board systems, zo heette dat dan. Kon je heel primitief, zeg maar, kon je gesprekken met elkaar voeren. In die tijd had je ook verschillende meme sites zou je het nu noemen.
Echt waar?
Dus daar keek ik dan wel op. Dat was dan wel spannend, zeg maar.
Toen je zei net dat je voor het eerst op internet zat toen je 12 was.
Ja, een jaartje of 12, denk ik. Ja, en ik herinner me ook nog het eerste plaatje, bewegende plaatje wat ik zag. Het was een heel pixelated plaatje van een haas of een konijn die onder een die een Formule 1 circuit overstak en werd geschept door een Formule 1 wagen. Nou, dat was dus al een vrij traumatisch begin van mijn journey online.
Ja, met veel trauma's nog daarna op te lopen.
Ja, zeker. Ja,
zeker. Je had het net over het internet als een aparte wereld. Dat in de jaren 90 echt nog zo werd beschouwd.
Ja, precies. Ja. Dus toen noemden ze het, hadden ze natuurlijk verschillende metaforen die ze gebruikten. Omdat het was een heel nieuw ding. Je weet niet wat je ermee moet. Je weet niet hoe je het moet noemen. Dus de digitale snelweg of digitale stad, weet je wel. Maar het is vooral cyberspace. Dat idee wat eigenlijk door William Gibson en anderen in de jaren 80. En die beroemde sci-fi, dystopische sci-fi novel. Neuromancer, waarin dat idee van cyberspace als een virtual reality te berden wordt gebracht. En dat is eigenlijk ook wel hoe men naar het internet keek. Dus inderdaad, dat geluid wat je net liet horen, dat was een soort rituele passage. Mm-hmm. Van het echte leven, van lichamen en vervelende ouders en zo, naar een online wereld, waarin je met vreemden over de hele wereld, mensen die dezelfde bizarre interesses hadden als jij, kon communiceren.
Ik word er bijna nostalgisch van.
En dat is ook wel een beetje een gevaar, hoor. Dat wil ik alvast soort van zeggen. Van de neiging is heel erg om het ook weer te romantiseren. En omdat je het misschien ook associeert met een eigen jeugdtijd of zo. Dus dat is ook wel. Dus in die zin, daar valt ook wel een hele hoop over te zeggen. Wat er ook al mis was met het internet toen de tijd. Dat het niet een soort verhaal was van een immaculate oorsprong die dan vervolgens bevuild werd of zo.
Nee, precies. Het was toen ook al best wel een rotzooitje.
Ja, precies.
Emrans, weet jij jouw eerste plaatje of filmpje of zoiets op het internet nog?
Ja, mijn eerste filmpje op het internet was Volg de Witte Auto. Maar ik heb het idee dat ik vrij laat, want ik ben bijna jarig en word ik 23, dat ik vrij laat op het internet ben beland. Ik heb ook tot de hele late leeftijd met Barbies gespeeld en buiten en zo. Dus ik kwam gewoon, ja, en wij hadden thuis ook geen vaste computer. We hadden een laptop van werk. Dus de enige momenten dat ik met het internet werd geconfronteerd was op de basisschool. Daar hadden we van die dikke computers. En dan lieten mijn klasgenoten soms een filmpje zien. En dat was Volg de Witte Auto.
Nou, het is een soort jumpscare is dat, toch?
Ja. Ja,
hier word ik, gek genoeg word ik hier ook nostalgisch van. Dus eigenlijk ben ik misschien gewoon nostalgisch ingesteld. Kom wel goed uit trouwens. Want luisteraar, ik ben groot fan van wat ik dan toch maar het internet moet gaan noemen. Daniel is dat volgens mij ook wel. En dus klopt het, komt het wel goed uit, Emrans, dat jij eigenlijk gewoon een normale jeugd hebt gehad. Ja. Dus jij kan af en toe op de rem trappen en vragen, ja, waar hebben jullie het eigenlijk over? Ja. Nou, dat komt goed uit. Daniel, terug naar jou. Je zei dat het internet vroeger ook wel een beetje een zooitje was. Hoe zag dat eruit? Hoe gingen wij het internet op? Fora? Spelletjes?
Ja, dus in mijn eigen onderzoek heb ik gefocust op 4chan. Dus dat is een anoniem forum. Je hoeft daar geen account aan te maken. Alles wat je post, ja, je heet eigenlijk vanzelf. Iedereen heet daar anonymous. En het is eigenlijk één grote lange stroom aan berichten, aan rotzooi, shitposting, trolling, memes, alles wat je kan bedenken. En er wordt ook helemaal niks bewaard. Dus er is ook geen archief van post. Dus hoe het werkt is eigenlijk, je post iets, dan wordt het naar boven gebumpt, zeg maar. Mm-hmm. Maar als er niemand meer reageert op een bepaalde thread, dan wordt die ook gewoon, dan verdwijnt die. Dus dat creëert een soort heel dynamisch milieu, waarin volgens die gebruikers zelf dan ook de beste memes en de beste ideeën komen bovendrijven. Een soort bijna Darwinistisch idee van culturele productie. Maar wat ik daar interessant aan vond is, ja, oorspronkelijk hoe het verschilt van de sociale media, van het internet, hoe we het nu kennen.
Dus dat 4chan, dat bestaat al heel, of dat misschien een soort model van hoe het internet er vroeger uitzag. Dus veel forumgerichte plaatjesuitwisseling, cultuur of zoiets. En daar krijg je natuurlijk een hele andere soort cultuur van misschien, dan wat je nu ziet.
Ja, absoluut. Dus inderdaad de gemeenschappen, ook al in vroeger had je dan de Usenet communities. En die waren allemaal interest-based, zeg maar. Dus je ging online, je bent geïnteresseerd in weet ik veel wat, sci-fi bijvoorbeeld. En dan join je een community die daarin geïnteresseerd is. Terwijl bij sociale media wordt content veel meer georganiseerd aan de hand van persoonlijke voorkeuren. Dus je hebt op Facebook, je hebt je eigen persoonlijke feed. En die past zich ook steeds aan jou, wat jij in het verleden hebt aangeklikt. Wie je vrienden zijn, wie je followers zijn. En dat had je allemaal natuurlijk nog niet.
Precies. En vroeger, we hebben nog steeds over de jaren 90. Hoe gingen mensen online? Dus je hebt een forum, maar ik heb ook het idee dat er veel spelletjes, dat ook een grote manier was om online te gaan. Ik herinner me nog World of Warcraft, dat ik zelf ook wel gespeeld heb. Mm. En waarom jij glimlacht?
Mijn broer heeft heel erg veel gegamed.
Oh ja?
Dus bijna alle games die jullie waarschijnlijk genomen ken ik van mijn broer. En dit herken ik ook.
Toen jij Wholesome aan het buitenspelen was.
Ja.
Nou ja, we hebben het nu over de metaverse en zo. Dat is een soort nieuwe versie van virtual reality. En daar hadden ze in de jaren 90 ook al over. Maar er was gewoon de technologie was er nog niet. Maar de verbeelding was er al wel. Maar wat ik zelf wel interessant vond, is die vroege werken over internetcultuur. Bijvoorbeeld Julian Dibble, een Amerikaanse schrijver, die heeft geschreven over rape in cyberspace. Een heel bekend controversieel essay met de vraag over: kan een avatar eigenlijk een andere avatar harassen, zeg maar? Mm-hmm. En wat is de juridische status van een virtueel lichaam? Maar het virtuele lichaam was niet eens visueel. Dat is purely text-based. Dus hoe mensen met elkaar communiceren, hoe ze spelletjes speelden, dus live action roleplaying, was allemaal door middel van tekst. Dus heel bazaal, maar toch creëerde hele rijke werelden.
Live action roleplaying met tekst?
Ja.
Op een forum dus bijvoorbeeld.
Ja, dus je neemt een karakter, je kiest een karakter en je schrijft hem echt. Je schrijft hem echt in existence, zeg maar.
Wauw.
Ja.
En bestonden er totaal geen sociale media? Of hoe oud is Hives eigenlijk, weten we dat? 2000?
Ja, het zal de vroege 2000 zijn inderdaad. Of later 2000, weet ik eigenlijk niet eens precies.
En wat was het ideaal hierachter? Waarom werd dit gemaakt? Werd het verkocht aan mensen? Waarom hadden mensen eigenlijk het internet in huis?
Ja, dat is een lastige vraag. Ik zag laatst weer zo'n filmpje van waarom in de jaren 90 dat ze mensen gingen interviewen of ze een mobiele telefoon zouden gebruiken. En dat is een heel bekend filmpje. En dan zeggen ze allemaal: nee, ik heb dat niet nodig. En daar zit wel iets heel frappants aan. Die nieuwe technologische ontwikkelingen die beantwoorden eigenlijk helemaal niet aan een voorbestaande verlangen of behoefte. Maar het creëert die behoefte zelf. En dat is met mijn mobiele telefoon zo. Dat is met het internet denk ik net zo. Maar goed, als je dan eenmaal erin bent, nou, dan kijk je: oké, wat kan ik hiermee?
Ja, precies. Dat filmpje is trouwens heel leuk. Mensen zeggen echt van: zit je op de fiets, word je gebeld. Terwijl we moeten nu boetes uitschrijven voor mensen die aan het appen zijn. Nou, wie had dat gedacht?
Je hebt toch een antwoordapparaat.
Je hebt toch een antwoordapparaat, ja, precies. Dus ik had een paar vragen. Hoe gebruikten we het internet, dat weten we nu. Bestonden er al memes? Die wil ik wel weten. Misschien kun je eerst uitleggen wat een meme is. We gebruiken dat woord heel veel.
Ja.
Maar volgens mij gebruik ik het ook wel verkeerd. En heeft het een hele diepe betekenis waar ik niks van weet. Misschien kun jij er iets meer over zeggen.
Nou, het is inderdaad wel een lastige. Want een meme is eigenlijk een niet zozeer één enkel plaatje. Maar meer een bepaald template. Een soort vorm die eindeloos hergebruikt kan worden en opnieuw betekenis gegeven kan worden. Dus als je bijvoorbeeld denkt aan een bepaald gezichtsreactie. Een typische meme heeft dan een soort een tekst boven en een tekst onder. Gebruikt meestal dat impact font, dus dat hele agressieve, dikke font. En nou ja, mensen die gebruiken dat in allerlei verschillende contexten om een soort uitdrukking te geven aan iets. Dus memes circuleren, zijn makkelijk reproduceerbaar. En worden creatief gebruikt. Terwijl bijvoorbeeld als je denkt over viral video's bijvoorbeeld, die worden in principe niet veranderd. Die worden wel heel snel gedeeld en die verspreiden zich heel snel over het internet, maar het is altijd gewoon dezelfde video. Dus wat een meme memetisch maakt, is juist dat moment van creatieve toe-eigening.
Memetisch?
Ja, memetisch. Dus meme is oorspronkelijk door Richard Dawkins dan een soort van de wereld ingebracht als idee van ideeën. Culturele eenheden die functioneren eigenlijk net als genen. Dus die muteren en die verspreiden zich. En alleen de beste die overleven uiteindelijk. Dat was in de jaren 90 ook een tijdje een soort hype van memetics. Dus dat je alle cultuur en intellectuele geschiedenis kon je reduceren tot genetische, biologische, evolutionaire principes. Nou, dat was natuurlijk wat al te gek. Dus dat is een klein beetje in onbruik geraakt als soort pseudo-wetenschappelijk. Maar goed, er is nog steeds wel veel aandacht voor. Ja, je kunt kijken naar de representatie, naar wat betekent een meme. Maar je kunt ook kijken naar hoe circuleert het. En wat is het belang van hoe die culturele eenheden circuleren. Dat is ook wel waar een deel van mijn onderzoek zich op gefocust heeft. Daar komen we later nog over te praten.
Zeker. Dus ik krijg een beeld van een anoniemer soort internet in de jaren 90 dat veel meer bezig was, waar mensen veel meer bezig waren met echt hun interesses, misschien delen met andere mensen. On the internet, nobody knows you're a dog. Cartoon uit de New Yorker door Peter Steiner in 1993. Is dat een goede tijdsindicatie?
Ja, dus ik kom daar vaak op terug als een soort eikpunt. Want anonimiteit was precies de soort van feature die ervoor zorgde dat je in real life identity, dus je echte identiteit achter kon laten. En online kon experimenteren met nieuwe vormen van identiteit. Zowel individueel als collectief. Misschien zo kan ik ook terugkomen op je vraag van waarom wilden mensen het internet op. Daar denk ik wel dat het correspondeerde aan een bepaalde behoefte om te spelen met jezelf in de postmoderne zin. En ja, kijken van oké, hoe kunnen we die nieuwe mondiale communicatienetwerken, hoe kunnen we daar gebruik van maken? Hoe kunnen we dat daarmee experimenteren met nieuwe vormen van spel, nieuwe vormen van identiteit in allerlei manieren?
Duidelijk. Dan als we heel ver vast voorwaarden, dan zitten we in wat we nu herkennen als het internet. Poreus, het is overal. Je kan er eigenlijk niet onderuit. En zoals je al eerder zei, misschien kunnen we niet meer hebben over het internet. Zou jij misschien voor ons kunnen schetsen hoe dat van toch anonieme internetfora, misschien via een hubbehotel. We hebben dit gesprek voorbereid, dames en heren. Gegaan is naar hoe het nu is.
Ja, nou ja, dus dat is een hele interessante ontwikkeling. Dus hoe kom je van die vroege internetcultuur van anonieme forums en plaatjes bij de hedendaagse sociale media cultuur? Ja, ik denk dat in de loop van de jaren 2000, dus met de opkomst van Facebook vanaf 2006 met name, vindt er een soort splitsing plaats. Dus inderdaad, waar we het net over hadden in de jaren 90, kon je nog wel spreken van het internet als een soort relatief coherent ding. Maar op een gegeven moment vindt er toch een soort splitsing plaats. En je zou kunnen zeggen dat die splitsing is tussen, en dat is wat ik gebruik in de term deep vernacular web.
moet je even uitleggen.
Ja, dus het verschil tussen enerzijds een soort dark web van echt anonieme netwerken die helemaal niet aangesloten zijn op het publieke internet, waar je ook daadwerkelijk anoniem bent. Dus daar gebruik je bijvoorbeeld een Tor browser om echt technisch anoniem te zijn.
Ik kijk even naar Emma.
Ja, ik volg dit nog wel.
Okay.
Ja, tenminste, als Tor browser heeft dat ook iets te maken met torrent?
Niet precies. Nou, maar het zit wel in dezelfde scene.
Okay.
Nee, het idee is eigenlijk dat als je een website bezoekt, dan zorgt die ervoor dat eigenlijk het spoor van waarvan jij zoekt eigenlijk onherkenbaar maakt. Want hij leidt het om via allemaal andere computers. En dat wordt dus gewoon veel gebruikt door criminelen, maar ook wel activisten. Mensen die drugs willen kopen of een false ID's. Crypto market zit er ook wel in. Ja. Dus dat is één gedeelte. En dan heb je het deep web is meer inderdaad die soort van dat web van online subculturen die nog steeds vasthouden aan anonimiteit en die niet mee zijn gegaan in die hele social media development.
Dat is dat 4chan waar ik net over had.
Ja, dat is dat 4chan. En dan heb je inderdaad een soort van de surface of mainstream web waar je familie op zit en je collega's en dergelijke.
Dat ontstond met Facebook?
Nou, zo rond die tijd begonnen de eerste scheuren te ontstaan. De eerste, zeg maar, afsplitsingen naar verschillende delen van het web. En rond 2010, dan zie je ook dat die sociale media platforms en ook grote bedrijven zoals Google zich echt beginnen te richten tegen anonimiteit online. En dus dat is een interessant moment. Om 2010 zie je Zuckerberg en Eric Schmidt, was toen de CEO van Google, die begonnen echt een campagne om te zeggen, die echt een nieuwe visie van het internet begon te ontrollen. Dus zeiden van, we moeten naar een internet toe waarin iedereen gewoon identificeerbaar is, waarin iedereen zijn eigen profiel heeft, die is gekoppeld aan zijn echte identiteit. En dit is hoe het internet eruit gaat zien. En dat zijn ze dus vervolgens ook gaan bouwen, dat internet. En daar zitten we nu in, waar dus heel weinig ruimte is voor anonimiteit en waar het echte leven en het offline en het online leven helemaal structureel aan elkaar gekoppeld zijn. En eigenlijk een extensie van elkaar zijn. Terwijl juist dat idee van, dat werd dan digitaal dualisme genoemd. Dus dat idee dat het internet een ruimte is waar andere regels en normen gelden dan in de echte wereld. Dat idee begon eigenlijk steeds meer te verdwijnen. En dan de vraag is van, oké, waar kwam die visie vandaan? Wat zit daarachter?
Heb jij daar een antwoord op?
Ja, ik heb daar wel een antwoord op, denk ik.
Nou,
deels waren dat, denk ik, toch de commerciële imperatieven van die bedrijven. Dus kijk, hun businessmodel is feitelijk om user data te koppelen of te verkopen aan advertisers. Of in ieder geval advertisers toegang te geven tot inzichten in user data. Nou, als je naar 4chan gaat, ja, ik wens je veel plezier met het verzamelen van user data, maar daar heb je niks aan als advertiser. Dus dit klinkt misschien een beetje conspiratoire, maar ik denk wel echt dat die nieuwe visie van het internet, waarbij je dus persoonlijke profielen hebt en gekoppeld aan je echte leven, dat wel degelijk te maken had met ook een nieuw model van geld verdienen op het internet. Waarbij big data en de hele soort van vormen van wat Shoshana Zuboff noemt surveillance capitalism of platform capitalism. Dat echt ook wel de drijfveer was achter die nieuwe visie voor het internet. Die dus incompatibel was met die vroegere anonieme internetcultuur. Los van wat daar allemaal ook nog over te zeggen valt.
Emmerans, heb jij ooit Habbo Hotel gespeeld?
Nee.
Nee.
Nee, het eerste spel dat ik online speelde, wat interactief was, ook met mensen die ik zeg maar niet kende, was Go Supermodel. En daar ben ik toen ook weer vrij snel afgegaan, omdat er weer een hele heisa was rondom, er zaten veel jonge meisjes op, maar ook oude mannen.
Toen jij Go Supermodel zei, toen ging de techniek, ik zie achter jou, zie ik het raam van de techniek, daar ging Bart helemaal stuk volgens mij.
Ja.
Ik ken het zelf ook niet, maar volgens mij is het heel leuk. Ergens heb je een soort overgang, moet je dus hebben, waar mensen een rol van identiteit, dus eerst anoniem en gebaseerd op eigen interesse of zoiets, naar een soort algemeen zichtbare cultuur. En ik heb het idee, zit daar niet ook een soort activistische houding is die daarbij gaan kijken? Mensen gebruiken het internet nu ook heel veel om zich te verzetten tegen dingen. Hoe spelen die anonieme soort van onderkant en waar die 4chan en het zichtbare internet, hoe komt dat samen? Er is vast een soort overgangsperiode geweest waar dit hier heel grappig uitzag.
Nou ja, hoe ik zelf eigenlijk 4chan leerde kennen, want ik heb het zelf nooit gebruikt of zo als tiener. Ik zei net al, we hadden op mijn middelbare school wel een forum, dat heette Lokaal 404. Dat is ook heel classy. Maar ik kwam eigenlijk door op 4chan omdat ik geïnteresseerd werd in Anonymous. Dat is een hacktivistisch, online activistisch collectief wat ontstaan is op 4chan. Rond 2008, toen hebben ze de strijd opgenomen tegen Church of Scientology. Dat was echt een epische strijd. En Gabrielle Coleman, Amerikaanse antropoloog, die heeft daar een geweldig boek over geschreven. Maar dat was eigenlijk ook een tijd van een hele utopische, idealistische notie van het internet. En de opkomst van sociale media. Dus je had de Twitter revolution, de Facebook revolution. Nou, het ging allemaal over de rol van het internet die onderdrukte groepen kon helpen om in opstand te komen en te communiceren. En Anonymous was daar ook een hele grote speler in. Dus dat was een heel utopisch, optimistisch moment. En wat we natuurlijk nu vooral met 4chan associëren is meer de alt-right. En inderdaad die polariserende karakteristieken van het internet. Dus een veel dystopischer verhaal eigenlijk. Maar goed, ook toenertijd al bleek later dat al die activisten in Egypte, die bijvoorbeeld die sociale media gebruikten, die werden daarmee ook heel erg kwetsbaar. Omdat ze dus die sociale media die nieuwe platforms gebruikten, was het ook heel makkelijk voor overheden om hun weer op te sporen. Dus inlichtingendiensten hadden ook weer heel veel beschikbare data om ze later weer te vervolgen. Dus dat was ook alweer een heel dubbelzinnig verhaal eigenlijk.
En is de cultuur, zeg maar, dat grappig zijn op internet via memes, is dat heel erg anders geworden? Of valt het wel mee?
Dat is het dus een beetje met dat romantiseren van het vroege internet. Want het leuke is juist dat het natuurlijk allemaal blijft voortbestaan. Dus binnen die sociale media en binnen die persoonlijke feeds zit nog steeds dat spelenderwijs, dat carnavaleske karakter van memes, dat past zich gewoon aan die nieuwe omgevingen. Dus zeker op platforms als Instagram vind je heel veel interessante meme-subculturen. Terwijl je dat eigenlijk misschien daar niet mee zou associëren per se. Je denkt meer aan selfies van influencers.
Ja, precies.
En TikTok bijvoorbeeld is ook een heel interessant platform waar je een beetje weer die oorspronkelijke spirit van meme-cultuur, juist dat memetische karakter van video's, van dansjes die worden nagebootst, worden toegeëigend, dat zie je daar gewoon weer terugkomen.
Ik krijg een beeld van memes als iets dat soort van los van mensen, goed, niet helemaal los, maar kan muteren, een beetje als een eigen vorm van een organisme.
Nou, dat was altijd een beetje de kritiek op dat idee van memetics en van memes, was inderdaad van, waar is de rol van de mens, van agency, van creativiteit? Ja. En daar kon het juist geen goede account van geven, zeg maar. Dus tegenwoordig, als je het over memes hebt, dan denk je juist wel die creatieve, bewuste, intentionele dimensie van culturele productie, die denk je wel mee.
Nou, dankjewel, Daniel, voor deze korte introductie in de geschiedenis toch wel van het internet. We gaan straks verder met het nieuwste onderzoek van Daniel over QAnon en ook de rol van het woord beest. Maar eerst gaan we luisteren naar de column van Nicole.
Yes, hallo. Ik ga jullie in deze column vertellen over mijn internetgeschiedenis. En dan bedoel ik niet mijn zoekgeschiedenis, maar de geschiedenis van mij op het internet. Het internet is er mijn hele leven al. En een van de eerste keren dat ik het bewust meemaak is het moment waarop mijn vader mijn YouTube laat zien. Hij zegt, kijk, dit is een website waar iedereen filmpjes op kan zetten. Iedereen op de hele wereld. En hij laat maar een paar zien. Het zijn gewoon mensen die gewone dingen doen. Misschien zie ik zelfs wel die jongen in de dierentuin, weet je wel? Dat welbekende allereerste YouTube-filmpje ooit. Waarop ik natuurlijk zelf ook heel graag een filmpje van ons online wilde zetten. Van onze kat of tuin of zo. Maar dat was toch wel ingewikkeld, zei mijn vader. Doe maar niet. Iets later, toen ik een jaar of 8, 9 was, liet mijn klasgenootje Claudia mij haar huispagina zien op de computer bij haar thuis. Het was een vaste computer. Zo'n soort blobvormige Mac in het doorzichtig wit en roze. Vierkant met van die afgeronde hoeken. Haar huispagina had een felrood lettertype en een paarse glitterachtergrond. Er stonden bewegende plaatjes op en het zou zomaar kunnen dat die glitters in de achtergrond ook bewogen. Het zou zelfs zomaar kunnen dat er vanzelf een muziekje begon te spelen zodra je haar huispagina opende. Maar dat weet ik niet meer zeker. Ik snapte nog niet wat er aan de hand was, maar ik wilde er ook één voor mezelf. Ik wilde meedoen, wilde dat een lettertypekeuze ook mijn persoonlijkheid weer kon geven. Voor Hives was het internet vooral een naslagwerkachtige plek voor mij. Ik kon mijn startpagina openen en dan op een link klikken. Een link zoals spelen.nl of clipjes.nl, waarop ik wel zo'n 50 keer de videoclip van Chips heb gekeken. Die van 1001 Nights, Arabian Nights. Die clip, die heb ik even teruggezocht op diezelfde site. Want dat staat gewoon allemaal ergens gearchiveerd. Er is zoveel archief, er is zoveel internet. Hoe kan het dat het allemaal bewaard wordt? Hoeveel servers draaien er nu om sites in de lucht te houden waar niemand ooit meer op komt? De krant van gisteren kun je weggooien, maar het internet lijkt er wel voor altijd. Nou goed, er was ook Habbo Hotel, waar we het net al over hadden. Waar je met een poppetje dat je zelf kon aankleden rond kon lopen door kamers die je zelf kon inrichten. En dat dan allemaal met andere mensen die dat ook konden. Maar ik vond Habbo Hotel een beetje intimiderend, want sommige dingen kostten nepgeld en andere echt en ik wist niet wat was. En ik was bang dat mijn ouders boos zouden worden. En soms zeiden mensen dingen tegen me, dingen in afkortingen die ik niet begreep. Toen ik 12 of 13 was, vond ik een forum waarop mensen verhalen schreven. Mijn schrijven is daar ook begonnen. Je kon elkaars teksten lezen en je erop abonneren, daar was een knop voor. En er was een aparte berichtenpagina waarop iedereen met elkaar kon praten, verdeeld over onderwerpen.
wilde je over iets nieuws praten, dan moest je een nieuw onderwerp openen. Zoals het concert waar je laatst was geweest. Die schrijfwebsite had maar een stuk of 12 emoticons. Mijn lievelings was het poppetje met de vork. Op dat forum gebruikten we dat poppetje voor veel meer dan alleen etensachtige dingen, want het keek zo tevreden met zichzelf. Het vorkpoppetje stond voor zelfvertrouwen, trots of tevredenheid. En er was ook de dansende banaan, die stond voor zelfspot of licht sociaal ongemak. Omdat het er zo weinig waren, die emoticons, betekende elk plaatje een veel groter bestek aan emoties dan op het eerste oog zichtbaar was. Zoals ook in talen, waar er bijvoorbeeld maar één woord is voor alle koude kleuren. Dat woord betekent dan niet alleen maar blauw, maar ook paars of sommige tinten groen, maar vooral een groter gevoel. En die dansende banaan was ook een groter gevoel. Ik kon het ook meteen merken als er iemand nieuw was op het forum. Die reageerde dan zoiets als, wat heb je gegeten dan? Als jij plaatste, heb echt een fijne avond, vorkpoppetje. Alles werd met de tijd complexer natuurlijk. Het achtergrondplaatje van mijn eigen huispagina veranderde mee met de mate waarin ik puberde. Van kittens, 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 kittens tot Kurt Cobains laatste handgeschreven brief. Toen nam ik Facebook. Aan het begin van Facebook schreef ik mijn statussen in de derde persoon, omdat mijn naam er al voor stond. Nicole Kaandorp heeft echt geen zin in aardrijkskunde vandaag. Op Facebook was er geen dansende banaan. Rond mijn 14e zo ongeveer kwam ik voor het eerst op Reddit. Reddit was handig, want je kon kiezen welke onderwerpen je leuk vond en daar dan heel specifieke dingen over lezen, geschreven door duizenden schijnbaar heel specifieke mensen die heel specifieke dingen dan ook leuk vonden. De eerste meme die ik zag was denk ik op Reddit. Het was er zo één met grote witte letters waar we het net over hadden. Het duurde even voordat ik snapte dat memes formats hebben, dat een meme grappig was omdat je een deel ervan al kende. Alles ging door op elkaar en soms werd het zo abstract geworden dat het leuke of het grappige eraan alleen was dat je het begreep. Maar ja, hoe heerlijk ook om iets te begrijpen, om ergens bij te horen. Ook al is dat ergens een groep anonieme mensen. Kan dat eigenlijk? Bij een groep horen die je per definitie niet echt kunt kennen? En ongeacht, waarom wil ik dat? Al vanaf dat allereerste begin. Waarom ook mijn film op YouTube? Hoe kan het dat het zo goed voelt?
Bedankt voor je mooie column, Nicole. We hebben net geluisterd naar Nicole Kaandorp. Bij ons in de studio zit nog steeds Daniel de Zeeuw. Daniel, we gaan het hebben over jouw meest recente onderzoek. Laten we daarvoor eerst even luisteren naar een fragment van het HBO-documentaire Q Into the Storm.
Soon, Q's theories became Trump's theories.
It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear.
Trump's theories became Q's theories.
We call them the Fraud and Death Administration.
Someone from the community would sell bleach as a cure. Trump would sell it later.
Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute.
Trump would push HCQ, a drug that had no proven benefits for coronavirus.
Hydroxychloroquine. I'm taking it. Hydroxychloroquine.
And Q would follow. It was like, after you. No, after you, I insist.
All I can tell you is, so far, I seem to be okay.
And when Trump turned against masks, Q agreed. And anons followed.
Are you going to allow the government to tell you you have to wear a mask?
Videos of people taking off their masks, shouting a parade of wild theories.
I don't wear a mask for the same reason I don't wear underwear. Things gotta breathe.
Received more likes, clicks, and subscribes than the CDC's dry, evidence-based guidance.
Even the normies out there, even they're beginning to question.
Q appeared to offer...
Daniel, herken jij deze taal? Normies, QAnon...
Ja, zeker. Ja, helaas wel, zou ik bijna willen zeggen. QAnon is zo interessant, denk ik, om ook na te denken over online subculturen in de huidige context van sociale media, waarin inderdaad dingen, memes, of het nou memes zijn of complottheorieën, zich heel snel kunnen verspreiden door al die verschillende netwerken. En QAnon is ook ontstaan op 4chan.
Wat is QAnon?
Het is eigenlijk... het idee is dat er een high-level government insider, dus een soort whistleblower, klokkenluider, is opgestaan, die de wereld laat weten dat er op de achtergrond eigenlijk een geheim gevecht aan de gang is tussen Trump en zijn vrienden tegen de deep state in de VS. En dat zou dan met name de Democrat elite zijn, Hillary Clinton, maar ook allerlei figuren zoals Jeffrey Epstein, die toen de tijd natuurlijk veel in het nieuws waren. En ja, een soort heroïsch idee van Trump die vecht tegen de deep state, die probeert een soort mondiale nieuwe wereldorde te installeren. Dat is het idee.
Ja, klinkt ook als een episch gevecht.
Ja. En daarom sloeg het misschien ook wel aan. En wat interessant is als je gaat kijken naar 4chan, dat is dan op het politically incorrect board. Dus dat is een soort board waar veel extreemrechtse gebruikers zijn.
Dus het is een van die interessegroepen waar je het over had. Verschillende categorieën in op 4chan.
Ja, klopt. Ja. Ja.
En de categorie politiek incorrect. Dat is een interessegroep.
Ja, precies. Dus die werden eigenlijk een beetje geband van al die andere boards. En zeiden van, Jezus, gaan jullie lekker je eigen ding doen ergens? En dan kan dat heel makkelijk. Dan, maar daar was het dus al een soort spel om te doen alsof je een intelligence insider of een leaker was.
Dat was een soort meme eigenlijk.
Dat was eigenlijk een soort meme of een soort genre van LARPing. Dus live action roleplaying of trolling. Je had bijvoorbeeld FBI Anon, CIA Anon. En die zeiden allemaal van, ik heb geheime informatie over een complot. En op een of andere manier bij QAnon was het het juiste moment. En is het aangeslagen en is het zich gaan verspreiden.
En is het waar focust jouw recente onderzoek op? Focust dat zich op het soort van verklaren van QAnon? Of wat doe je precies?
Nou, er zijn eigenlijk twee onderzoeken die op QAnon gefocust hebben. Ze samen met collega's van de Open Intelligence Lab bij Mediastudies aan de UvA. Kwamen eigenlijk QAnon op het spoor en wilden we weten van waar kwam het vandaan en hoe heeft het zich verspreid. En het is eigenlijk de eerste Q-post op 4chan was eigenlijk in oktober 2017. En we hebben eigenlijk een jaar lang gekeken van waar wordt QAnon genoemd op de verschillende platforms? Dus hoe verspreidt het zich van 4chan naar Reddit, naar YouTube en Twitter, dan Facebook en uiteindelijk bij Trump en bij Trump rallies. Dus in juli 2018, geloof ik, dan zie je de protestborden met Q bij een Trump rally in Florida. Op dat moment beginnen de mainstream media te berichten over Q en wat is dit, waar komt dit vandaan? En dan zie je ook weer dat een soort amplificerende, dus een soort versterkende werking heeft. Dat dan opeens ook weer iedereen daarover begint te praten. En toen dachten wij dus van, we hadden een soort empirisch framework om dat te analyseren. Toen dachten wij van, nu zal het wel ongeveer klaar zijn ermee. Maar toen was het dus pas net begonnen. Want even later kreeg je corona en uiteindelijk natuurlijk het beroemde bestormen van het Capitool in de VS.
En dat komt allemaal door 4chan?
Ja, dat zouden ze je wel willen laten geloven. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel interessant hoe bepaalde memes of complottheorieën daar een tijdje kunnen, experimenteel kunnen rondgaan. En mensen die je ziet ook als je het gaat lezen toentertijd, dan zeggen ze van, dit is een troll. Hij is aan het larpen, hij is aan het roleplayen. Maar goed, als eenmaal dat uit het forum lekt, als het ware, naar andere platforms, dan is er ook niet meer die perceptie van, misschien is het wel bullshit. Dus op 4chan staat ook vaak van, alles wat hier gebeurt is eigenlijk bullshit. Je moet het niet al te serieus nemen. Maar goed, als dan iemand op Facebook gaat posten van QAnon heeft dit gezegd en dat gezegd. En het publiek van de normies, die dus niet geïnitieerd is in de specifieke normen van de subcultuur. Dan kan het uit de hand lopen. Dus en dat is hier gebeurd.
En gebeurt dat? Dat gebeurt volgens mij ook wel vaker met memes. Dat die eigenlijk uit de krochten van het anonieme internet naar boven komen drijven. Je moet ook denken aan de Rickroll. Imrans, ben jij wel eens gerickrolled?
Misschien wel, maar ik weet niet wat het is. Misschien onbewust.
Okay. Je moet vaker op de rem trappen.
Ja, ik vind het wel. Ik vind het wel lekker om te luisteren, ja.
Het is interessant, man.
Maar wat is een Rickroll dan?
Daniel?
We moeten nu eigenlijk even draaien.
Ja.
Het is dat nummer van Rick Ashley. En dat kreeg je bijvoorbeeld een link toegestuurd van... Kijk, een een leuk filmpje of zo. En dan kreeg je die clip.
Ja, nee, oké. Okay. Dan weet ik wel wat het fenomeen is. Maar dan ken ik het
wel weer. En dan luister je dus naar een liedje in plaats van dat het ding is waarvan je hoopte dat het was. En dit is ook ontstaan, vertelde jij mij, op anonieme delen van het internet. En overgenomen misschien wel door normies. En datzelfde principe dat zien we bij veel meer memes, toch?
Ja, precies. Dus en nou ja, je weet dus eigenlijk niet wat er gaat gebeuren op zo'n moment dat een meme ergens anders naartoe gaat. En ja, online subculturen werken dan ook wel weer zo dat als de normies het leuk vinden, dan is de meme eigenlijk alweer dood. Dan moet je alweer ergens anders naartoe. Dus het is ook heel erg een hype, zeg maar. Maar goed, ja, het laat wel zien dat het internet in die zin niet meer een aparte ruimte is. Van het echte leven, maar daar steeds meer in opgaat en steeds meer concrete effecten in de realiteit heeft. Dus zelfs op hoog politiek niveau, zoals de bestorming van een overheidsgebouw.
Ik kan me voorstellen dat Trump zelf niet op dit soort fora zit.
Nee, precies. Dus, en het, wat jij zegt van natuurlijk 4chan zit hier niet achter, hè, bij zo'n bestorming. Daar spelen ontzettend veel sociaal-economische factoren waarschijnlijk een veel, veel belangrijkere rol. Maar bijvoorbeeld met de verkiezing van Trump in 2011 was ook het idee van meme magic. Dus als we Trump maar zoveel mogelijk memes over Trump de wereld insturen, dan zal het soort magischer wijze zal het helpen om hem ook echt te verkiezen. Er stond een hele cultuur omheen. En dat is natuurlijk onzin.
Precies. Laten we het hebben over een heel concreet voorbeeld dat uit de uit misschien wel deze vreemde cultuur terug naar onze zichtbare internetcultuur is gegaan. Het woordje beest. Hier doe je ook onderzoek naar, heb ik begrepen?
Ja, we hebben hier inderdaad samen met collega Sal Hagen hebben we een artikel gepubliceerd laatst over deze slang term. Dus, dat jij ook al zei in je column, hè, over afkortingen en dingen. Je hebt soms echt geen idee van, is dit nog Engels? Wat ben ik aan het lezen? En dat heeft dus ook echt die functie. Dus het is wel publiek beschikbaar, maar je begrijpt er niks van. Dus het is alsnog soort van afgeschermd. En op 4chan zei ze ook vaak van lurk more. Van, je moet echt meedoen, je moet erin opgaan om de taal te leren. En nou, beest is zo'n term waarvan je ook denkt van, hè, wat gaat dat over?
Het betekent gebaseerd. Maar we zien het in een hele andere context.
Ja, precies. Dus wij waren geïnteresseerd van waar komt die term vandaan? Want we associeerden het vooral met nu met de alt-right en met online rechtsextremisme. Waarin het echt staat voor etnonationalistische ideeën en politieke incorrectheid inderdaad. Maar het bleek een heel andere oorsprong te hebben.
Zullen we even naar luisteren?
Shit.
Nee. We kunnen wel opzoeken. I'm going for the gold and I'm aiming for the sky. Completing life mission, that's the way to get high. I just wanna be bad. Dankjewel Bart van de techniek. Dit is een rapper uit 2009 uit Berkeley. En die gebruikt het woord beest. Ja. Wat bedoelt hij hiermee in 2009? Weet je dat?
Nou ja, we hebben dat dus geprobeerd te achterhalen. Hè? Dus omdat hij erg op Twitter actief was. En we hebben zijn bekende werk zeer streng geanalyseerd. Nee, we kwamen er eigenlijk achter dat beest had wel een eerdere betekenis al in de drugscultuur. Dus beasthead betekent zoiets als iemand die intoxicated is, zeg maar. Die niet helemaal meer erbij is. Maar hij gaf daar eigenlijk een soort optimistische draai aan. En voor hem betekent beest een soort van authentiek. Je bent true to yourself. You don't care what other people think. Dat was een soort van de basisbetekenis van beest toen de tijd. Maar dan zie je dus dat een term kan verspreiden en op hele andere manieren gebruikt kan worden. En daar waren wij geïnteresseerd in.
En want die is overgenomen dus door de alt-right. Maar ik kom hem nu ook tegen ik wil nog net niet zeggen op de meme-pagina's, in Instagram van VVD bijvoorbeeld, of GroenLinks. Maar het zit er wel aan te komen, heb ik het idee. Het is echt overgenomen. Onder mijn leeftijdscategorie kom ik dat woord constant tegen. Is het niet, we horen wel dat het gevaarlijk is om alternatieve terminologie over te nemen. Dan vallen we namelijk voor die techniek van die meme magic misschien. Of die culturele oorlog die misschien tussen anoniem en zichtbaar plaatsvindt. Behouden zulke termen hun betekenis, zoals beest. Namelijk etno-staat is goed. Of buigt de mainstream ze onschadelijk? Wat denk jij?
Ja, nou ja, dat is precies inderdaad de vraag die wij wilden beantwoorden eigenlijk. En omdat in ons eerdere onderzoek naar QAnon, zoals dat zich verspreidde, keken we eigenlijk gewoon puur naar waar komt de term wanneer voor. Weet je wel? Dus maar we keken niet echt naar hoe het gebruikt werd. Het kon in een artikel zijn dat juist QAnon wilde debunken. Dus we keken niet naar de contextuele betekenis. En dat wilden we juist wel doen bij Beest. Omdat het dus inderdaad significant verandert. Terwijl het zich verspreidt. Gelijk een meme. En inderdaad, ja. Op een gegeven moment was het dan een term van de alt-right. En ging het over being based en red-pilled. Een heel andere context dan waarin Lil B het had.
Wat is dat, red-pilled?
Ja, red pill is eigenlijk, dat komt ook een beetje uit de manosfeer. Dus dat is de soort van de incel movement. Dus de mannenbeweging online eigenlijk. Het is ook wel interessant, want het verwijst weer terug naar vroegere internetregels op 4chan. Die stellen dat online zijn er eigenlijk geen meisjes. En als het een meisje is, dan is het inderdaad een oude man die zich voordoet als zodanig. Maar goed, op dit moment, ja, vanuit die alt-right is beest zich ook weer verder gaan verspreiden en kreeg het weer heel andere betekenissen. Maar de wat wij wel vonden is dat die soort van basisbetekenis van staying true to yourself, not caring what other people think, dat het eigenlijk stabiel bleef, maar dat werd steeds een andere twist aangegeven, zeg maar. Maar goed, omdat het op een gegeven moment zo onduidelijk werd, kwamen er ook heel veel memes. En een daarvan staat ook in ons artikel, waarin je een soort jong iemand en een ouder iemand ziet. En dat is een soort Breaking Bad scene. Mm-hmm. En dan vraagt hij van, en de ene zegt based, en de ander zegt ja, based on what? Dus oftewel, geen idee meer wat het betekent, waar het over gaat.
Dus die term is eigenlijk helemaal losgezongen van zijn eigen betekenis. Dat is door van dus de rapcultuur en drugscultuur. Door de alt-right is dat gedaan. En vice versa betekent het nu misschien ook helemaal niet meer etno-staat. Nee, precies.
Nee, dus inderdaad het idee. En daarmee wilden we eigenlijk een soort kritische noot plaatsen bij het idee dat extremistische termen zich in de mainstream debatten kunnen voegen. En daar en mensen op die manier soort van in hun ideologische vaarwater konden sleuren. Want dat zou veronderstellen dat een term gewoon dezelfde betekenis behoudt, terwijl die zich verspreidt en door verschillende groepen wordt opgenomen. En dat is ten dele wel het geval. En er zijn wel degelijk bepaalde, nou ja, dog whistles heet dat dan. Bijvoorbeeld rechts heeft het vaak over, ook bij de FVD gaat over globalisme. Mm-hmm. Dat heeft bepaalde antisemitische connotaties. Maar dat weet niet iedereen, zeg maar. Als jij die sympathieën hebt en je hoort globalist, dan denk je, oh, Joden. Maar ik denk dat niet, bijvoorbeeld.
Ik denk dat niet.
Nee, even hypothetisch, hè?
Oké, okay, ja.
En op die manier verspreiden termen zich. Maar dat ligt dus heel, dat ligt dus complexer.
Dat ligt veel complexer. Dat die betekenis buigt eigenlijk mee met wat wij er dan van zouden willen maken.
Ja, maar het creëert wel degelijk een potentieel, ja, ideologisch milieu waarbij iemand denkt, bijvoorbeeld jij denkt van beest, hè, je ziet dat overal om je heen, waar komt dat vandaan? En je gaat er misschien onderzoek naar doen, je gaat naar Know Your Meme, ja. Je kan daar heel ver in gaan. En misschien net als bij recommendations van YouTube-algoritme, kom je wel in een soort rabbit hole waar je uiteindelijk misschien gesocialiseerd zou kunnen worden in meer extremistische overtuigingen. Maar goed, dat is.
Maar zo sterk is die leiding dus eigenlijk niet, die pijpleiding.
Nee, precies. Dus daar kun je wel echt vraagtekens bij zetten. Dus waar we het over de vroege internetcultuur hadden, over de tendens om het te romantiseren, zijn we nu vaak natuurlijk ook wel heel erg alarmistisch over de invloed van sociale media op ons gedrag en ons denken.
Dus de Lange Frans heeft het toch aan zichzelf te danken, zeg maar.
Ja, dat weet ik niet. Dat, waar hij erin is gestapt, dat zou een interessante andere paper zijn, denk ik.
Goed, dankjewel. Je had het net over het carnavalachtige, het carnavaleske. Wil je nog kort, we hebben nog een paar minuten, vertellen wat je daarmee bedoelt? In het beschrijven van memes gebruik je die term wel eens?
Ja, dus het carnavaleske is iets waar Michail Bakhtin veel over geschreven heeft. Dat is een Russische literair denker, criticus, cultuurcriticus. En die probeerde eigenlijk de specifieke dynamieken van populaire massacultuur te analyseren. Of nou, niet toenertijd niet massacultuur, maar dus zo zouden we het nu noemen. En ja, ik denk dat dat een heel interessant kader is om te kijken naar online subculturen. Zowel in de vroege internetcultuur, maar ook in hedendaagse varianten op TikTok bijvoorbeeld. En hoe moeten we dat begrijpen, dat verlangen naar spel, naar maskerade, in een omgeving die eigenlijk wil dat we ons authentiek voordoen. Hè? Dus je hebt nu Instagram bijvoorbeeld werd alweer als te idealiserend gezien. Dus dan kreeg je de app Be Real. Dus de hele tijd dat imperatief van Be Real. Terwijl er toch een soort intrinsieke drive lijkt in populaire jeugdcultuur online. Om juist, don't be real, zeg maar dat spel terug te vinden.
En dat heeft iets weg van carnaval? Zeg je dat?
Ja, dus in mijn dissertatie vergelijk ik eigenlijk het masker met het gezicht. Dus de mask versus de face culture. Het masker is iets wat je ook in heel veel memes terug ziet komen. Dat idee dat je eigenlijk anders voordoet. En dat eigenlijk je identiteit alleen maar een soort stapeling van maskers is. Dat is een heel postmodern idee natuurlijk. Versus het gezicht wat je altijd, wat je online activiteit ook ent in je echte leven. Dus het masker als centrale topos van het carnaval. Als je kijkt natuurlijk naar de middeleeuwen, is natuurlijk een heel andere context. Je kan het niet één op één vertalen. Maar dat idee van anonieme, collectieve creativiteit, dat past daar heel goed bij.
Zoals in de straten van Venetië misschien.
Ja, en natuurlijk, ik denk niet per se aan het carnaval zoals dat elk jaar in het zuiden van het land wordt gevierd. Daar heb ik persoonlijk ook niet heel veel mee. En dat lijkt toch een soort geïnstitutionaliseerde versie van de oorspronkelijke geest van het carnaval. Maar er zitten wel degelijk elementen in, denk ik.
Helder. Ik kijk even naar onze columnist Nicole en Emberans. Hebben jullie nog vragen aan Daniel? Ik heb er natuurlijk een heleboel, maar jullie zitten hier ook.
Ja, het is misschien niet een heel inhoudelijke vraag, maar gebruik je voor je onderzoek, dat is gewoon geheel gebaseerd op het internet. Dus zit jij dan niet gewoon echt uren op dit soort plekken? Gaat dat niet vervelen? Of zo? Of vind je, of hoe? Dat lijkt ook heel veel prikkels de hele tijd.
Ja.
Omdat het de hele tijd ook hernieuwd en repetitief is.
Ik moet zeggen dat er zijn natuurlijk heel veel verschillende benaderingen om internetcultuur te onderzoeken. Je hebt meer etnografische, antropologische benaderingen die echt observeren, met mensen praten. Dat is niet zozeer mijn rol. Ik probeer ook een klein beetje uit te zoomen en vanuit een meer mediatheoretische kant te kijken naar wat zijn de culturele praktijken en soort van de esthetische vormen van memecultuur en hoe verhouden die zich tot de technologie, de digitale omgevingen die het mogelijk maken. Dus om nou te zeggen dat ik inderdaad vanuit professioneel oogpunt urenlang zit te scrollen. Maar ik probeer het wel enigszins bij te houden, inderdaad, de ontwikkelingen. Maar op een gegeven moment zal ik ook wel afhaken, kan ik me zo voorstellen.
Dus je zit niet echt helemaal voor je werk, alleen maar op TikTok en 4chan.
Ja, dat zeg ik dan natuurlijk wel, maar dat.
Nicole, nog een vraag?
Ja, het is een beetje een complexe misschien, maar ik had het idee dat de alt-right-beweging op het internet ook een beetje versterkt werd door juist dat algoritme. Een soort van juist niet het anonieme, maar. Want als ik bijvoorbeeld op Instagram of zo 10 filmpjes aanklik van mensen die aan het rotsklimmen zijn, dan krijg ik voor de rest van altijd dat soort filmpjes te zien.
Ja, nou ja, daar is inderdaad de afgelopen jaren natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Omdat ook, hè, dat is een soort intuïtie van je voelt van dat heeft een invloed. Maar kun je dat ook empirisch waarnemen? Er zijn heel veel mensen die dat geprobeerd hebben te doen. En het is toch een beetje gemixt uiteindelijk. Dus aan de ene kant is er veel alarmisme. Over al die rabbit holes en die recommendation algorithms, die zuigen ons in, die hebben een radicaliserende werking. Als je dat gaat bekijken, is dat toch vaak weer complexer. En zijn er bepaalde condities en zaken waar je rekening mee moet houden, dat het toch minder sterk is dan je zou denken. Maar het is wel degelijk natuurlijk een effect van sociale media. Waar ze nu heel erg mee bezig zijn. Dus,
Helder, helder. Dankjewel, Daniel de Zeeuw, onderzoeker aan de UvA en Universiteit van Leuven. Nicole Kaandorp, bedankt voor je column. Emerans, bedankt voor je eeuwige steun. En nee, leuk dat jullie er waren. Luisteraars, ik hoop dat jullie het gezellig vonden. Leuk, leerzaam, al die mooie woorden. We zijn er volgende week zondag weer live hier bij Radio Salto. Kijk ook vooral even op onze website en de podcastkanalen. Want er staat ontzettend veel interessante dingen tussen. Mijn naam is Tabe Bakker, Dit was mijn eerste aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer.